Adam, waar ben je? Adam, mijn zoon. Adam, waar ben je? Kom maar gewoon. Adam, waar ben je?
In de podcast Adam, waar ben je? Zet Monsieur Mutsaerts het katholieke geloof in begrijpelijke taal uiteen en legt uit waarom het vooral in onze tijd relevant is. God reikt ons de hand en vraagt ook ons, net als een Adam, nadat deze zich van God had losgemaakt, waar ben je? Wat moet je nou zonder mij? Ik wil jouw geluk. Ik heb de routekaart voor jouw leven. De podcast laat zien dat het geloof je helpt het doel van een mensenleven te achterhalen en hoe je dat doel kunt bereiken.
Adam, waar ben je? Kom maar gewoon. Adam, waar ben je? Ik mis je zo. Adam, waar ben je? Adam, mijn zoon.
Vrienden, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Adam, waar ben je? En deze aflevering wilde ik het hebben over het gebed. Het gebed zo wezenlijk voor ons geloof. Hè? En daarbij wil ik eigenlijk uitgaan van hetgeen paus Benedictus XVI, oftewel Jozef Ratzinger, als je dat liever hebt, wat hij erover schreef. En hij heeft er veel over geschreven. En wat hij schrijft, daar wil ik het eigenlijk over hebben. Maar hij schrijft het prachtig. Hè? Een scherpzinnig man, tegelijkertijd een diepgelovig man. Hij beschouwt het gebed als wezenlijk voor de relatie tussen mens en God. En hij ziet de essentie van gebed als het zich openen van de mens voor de ander. Hè? De ander met een hoofdletter voor God. Hè? Een omhoogheffen van het hart. En dit fundament ligt in Gods initiatief. Zelfs als de mens God vergeeft, blijft God de mens eerst roepen tot de ontmoeting van het gebed. Je hoort zelfs ongelovige mensen zeggen dat ze bidden. Het is eigenlijk wonderlijk, want je bidt toch tot iemand, zou je denken. Paus Benedictus benadrukt dat in het gebed altijd God begint en de mens antwoordt. God is het woord, in het begin was het woord en hij verlangt van ons een antwoord. De catechismus vat het zo samen. Hè? In het gebed gaat Gods liefde-initiatief altijd vooraf. En onze eerste stap is steeds een antwoord. Het gebed ontspruit dus uit Gods openbaring. Want als God zich niet openbaart, hoe kunnen we dan tot hem bidden? Dat ontspruit zich uit Gods openbaring en zijn verbond met ons. Het is een dialoog van het verbond dat zich ontvouwt door de hele heilsgeschiedenis. In Ratzinger's visie is het gebed ten diepste gericht op contact met God zelf. Hij heeft een prachtige trilogie geschreven over Jezus van Nazareth. En daarin legt hij uit dat God in gebed uiteindelijk ons zichzelf wil schenken. De gave der gave, het enige nodige. Gebed is niet louter een wensenlijstje. Hè? Ja, hij weet wat er in ons omgaat. Hij weet wat we nodig hebben. Het gaat er meer om dat we door het gebed zelf veranderen en daardoor andere dingen gaan vragen die werkelijk voor ons zielenheil van belang zijn. Nogmaals, God is niet louter een wensenlijstje. Het is de weg waarop onze verlangens gaandeweg worden gezuiverd en gericht op wat we echt nodig hebben. Met andere woorden, alleen in relatie tot God vindt de mens zijn vervulling. En als ons leven niet op God gericht is, loopt alles mis en daarom begint het Onze Vader ook met God, waarna het pas de weg naar het welzijn wijst. En dit toont Paus Benedictus voor hem hoe dat juiste godsrelatie de basis is. De mens wordt werkelijk zichzelf door een gebed te leven voor God. Jezus Christus staat altijd centraal in elk christelijk gebed. En Paus Benedictus benadrukt dat het door Jezus is dat we tot God kunnen naderen als kinderen tot hun vader. Het is namelijk in Jezus dat de mens in staat wordt God te benaderen in een diepe intimiteit van de relatie tussen vader en zoon. Jezus heeft ons het gebed der gebeden geleerd, het Onze Vader. En door die gemeenschap, die communio met Christus, worden wij daadwerkelijk kinderen van God. En hij schrijft dan op dat alleen Christus van nature mijn vader kan zeggen. Maar dat wij ons bij het wij van zijn leerlingen aan mogen sluiten en God onze vader mogen noemen. En zo laat Jezus ons delen in zijn eigen band als kind met de vader. Paus Benedictus wijst vaak op het gebedsleven van Jezus zelf. En dat is een model en bron voor ons gebed. In het evangelie, we zien het vaak, hij zoekt Jezus regelmatig de stilte om te bidden. En hij is voortdurend in gesprek met de Vader. En dat is een intieme, constante conversatie. En die unieke gebedsrelatie van de Zoon met de Vader, dat ligt een grondslag aan elk christelijke gebedservaring. Sterker nog, hij stelt dat het christelijk gebed een deelname is aan Jezus' eigen gebed. Want wat zegt Benedictus, wat zegt Ratzinger? Hij schrijft bijvoorbeeld dat in de Eucharistie de kerk binnengaat in het gebed van Jezus Christus zelf. Ons liturgisch gebed is dus wezenlijk gebed in Christus. We bidden, en zo eindigen niet voor niks, door hem, met hem en in hem tot de Vader. En Benedictus benadrukt dat alleen door de eengeboren Zoon deze nieuwe vorm van bidden mogelijk is. Jezus schenkt ons zijn geest van kindschap, zodat wij in zijn geest tot de Vader kunnen bidden. In Ratzinger's visie vullen liturgisch gebed, liturgie, dat wil zeggen het officiële vastgestelde gebed van de eredienst van de kerk, het liturgisch gebed en het persoonlijk gebed, dat is wat we zelf formuleren, dat vult elkaar aan, wederzijds. Paus Benedictus verzette zich tegen elke tegenstelling tussen beide. De Eucharistie beschouwt hij als het centrum van het leven van de kerk, dat tegelijkertijd persoonlijk gebed veronderstelt. De gelovige wordt in de mis niet ontslagen van zijn eigen gebed. Het is ook met kaarsjes opsteken. Nee, dat kaarsje moet dan niet tot Maria bidden of wat dan ook. Bid zelf en dat kaarsje mag een hulpmiddel zijn. De vruchtbare viering van liturgie vraagt om een innerlijke gebedshouding. En Paus Benedictus merkt dan ook op dat de Eucharistie en de andere sacramenten hun kracht niet kunnen ontplooien als de gelovigen niet ook zelf bidden. In het gezin, in persoonlijke devotie, meditatie, het kruisweg, de rozenkrans, noem maar op. Tegelijkertijd vormt de liturgie op haar beurt een school van het gebed. In de liturgische gebeden, met name de psalmen en het Onze Vader, leert de kerk ons bidden. Heer, leer ons bidden, zeggen de leerlingen. En vervolgens leren we het Onze Vader. Paus Benedictus die prees traditionele devoties en gebedsvormen die het persoonlijke gebed voeden in harmonie met de liturgie. En zo noemde hij de aanbidding van het Heilig Sacrament, de kruisweg en vooral de Maria-devotie waardevolle praktijken naast de mis. En niet in plaats van de mis, maar naast de mis. Hij keerde zich tegen de louter formalistische misviering zonder innerlijk gebed en tegen zuiver individuele spiritualiteit zonder de sacramenten. Ideaal gesproken vloeit het persoonlijk gebed over in gemeenschappelijke lofprijzing. En omgekeerd geeft het liturgisch vieren inspiratie voor het verdere gebedsleven thuis. Paus Benedictus, hoe vat hij het samen? De Eucharistie staat centraal, maar veronderstelt persoonlijk gebed in het gezin. En buiten liturgisch gebed zoals de kruisweg, de rozenkrans, de devotie tot Maria. Liturgie en persoonlijke vroomheid zijn dus geen tegenovergestelde van elkaar, maar twee zijden van een levende band met God. De paus was sterk beïnvloed door de kerkvaders, in het bijzonder door Augustinus. Hij haalt een beroemd inzicht van Augustinus aan dat veel zegt over zijn eigen gebedsvisie. Want volgens Augustinus is gebed in diepste zin een uitdrukking van verlangen naar God. De mens hunkert van nature naar God, zo zegt Augustinus. De beroemde zin, ons hart is onrustig dat het rust vindt in u. En juist dat verlangen drijft hem tot gebed. En God beantwoordt dat op zijn beurt door ons hart naar zich toe te trekken. Benedictus volgt Augustinus in de gedachte dat we onze verlangens moeten laten zuiveren in het gebed, opdat ze gericht worden op Gods, ja, mildheid en niet op vergankelijke dingen. Gebed is natuurlijk geen magisch afdwingen van onze wil, hè, maar een omvorming van ons hart naar Gods wil. En dat is een kernidee, zowel bij Augustinus als bij paus Benedictus. Meer in het algemeen plaatst paus Benedictus zich expliciet in de traditie van de kerkvaders als het om gebed gaat. Want hij heeft een catechese-reeks gegeven op de woensdagaudienties. Bij de start van die catechese-reeks over gebed zei hij dat we samen met de Bijbel ook de grote traditie van de kerkvaders, de geestelijke leraren en de liturgie, moeten raadplegen om te leren bidden. En hij beschouwt de kerkvaders dan ook als een rijke gebedsschool voor de kerk. En zo grijpt hij terug op Origenes, Tertullianus, Cyprianus, andere oude schrijvers die ons over het Onze Vader hebben geleerd en die erover geschreven hebben en over het gebed. Van Augustinus tot de woestijnvaders. Hun inzichten, bijvoorbeeld het belang van nederigheid, van inkeer, van volharding in het gebed, die klinken door in Benedictus' benadering. En deze diepe worteling in de traditie, die geeft zijn theologie van het gebed een stevig fundament en een katholieke rijkwijde. Ja, hoe goed te bidden volgens paus Benedictus, aanbevolen praktijken. Ten eerste, hij benadrukt dat leren bidden een levenslang proces is. Zelfs gevorderde gelovigen moeten steeds bij Jezus in de leer, dat moeten ze echt blijven doen om echt te leren bidden. Goed bidden vergt vooral volharding, vergt regelmaat. Laat het niet afhangen van je emotie, van ik voel me droog vandaag of ik voel geen enkele reminiscentie naar een God die leeft. Nee, volharding en regelmaat. Gebed is een gave van God, maar het vraagt ook om commitment, hè, inzet van onze kant. Het gebed moet niet iets incidenteels zijn als je iets nodig hebt, maar deel van een dagelijke leefstijl, een constant onderhouden van de relatie met God. En paus Benedictus moedigt gelovigen dan ook aan om zich te trainen in een intens gebedsleven, dat niet sporadisch is, maar vooral trouw en vol geloof, zodat het ons hele leven verlicht. En concreet, nou, hij reikte enkele beproefde praktijken aan. Wat beveelt hij aan? De Lectio Divina, zoals het heet. De biddende lezing van de Bijbel. En in een exhortatie, Verbum Domini was dat, geloof ik, en ook in zijn catechesis schrijft hij dat gelovigen regelmatig met de Bijbel in gebed moeten gaan. Mediteren, luisteren in stilte naar Gods woord. We zijn het misschien niet zo gewend, maar hij beveelt het echt aan, want door deze aandachtige, biddende omgang met de schrift treedt men in dialoog met God. Je nadert tot God. Je leert hem beter kennen. En Benedictus suggereerde zelfs tijdens vakantietijd om eens minder bekende Bijbelboeken te lezen en te overwegen. Een aantal Bijbelboeken komen zelden in de liturgie tegen. Overweeg die eens. We hebben de andere serie, hè, bij Radio Maria, het Bijbelkompas. Misschien wilt u daar ook eens naar luisteren. En van daaruit dat het een stimulans mag zijn om daadwerkelijk meer in die Bijbel te lezen, erin te verdiepen. De paus hoopt ook dat elke christen een Bijbel in huis heeft, en niet alleen in huis heeft, maar ook ter hand neemt om wonderbare geschiedenis van de relatie tussen God en mens biddend te overdenken. En zo'n systematisch schriftgebed, neem een vast moment thuis, hè, dat helpt het beste. Dat ziet hij als een basisdiscipline om de stem van God beter te verstaan. Als je wil denken, wat wil God van mij? Dit is echt een prachtig hulpmiddel om dat beter te begrijpen, te ontdekken. De paus wijst daarnaast op de psalmen, hè, de grote schat van het gebed, de psalmen. Het gebedenboek bij uitstek, zegt paus Benedictus. we komen uiteraard de psalmen tegen, het getijdengebed en in de mis. En dat is door ons door de geest gegeven om ons te leren bidden. Want in de psalm, bijna elke menselijke emotie die je maar kunt bedenken, van vreugde tot angst, van dank tot klacht, voor Gods aangezicht brengen we die dan. Elke emotie kunt u daar wel terugvinden. En juist daardoor onderwijzen de psalmen de bidder hoe met God te spreken. In het bidden van de psalmen leren we bidden. En paus Benedictus noemt dat dan ook een school van gebed. En daarom moedigt hij de praktijk van het dagelijks psalmgebed aan. Bijvoorbeeld door in het getijdengebed van de kerk of persoonlijk. Jezus zelf heeft immers ook met de psalmen gebeden. En door die woorden tot de onze te maken, krijgen we deel aan de eeuwenoude lofzang en smeekbeden van Gods volk. En verder heeft de paus herhaaldelijk het rozenkransgebed aanbevolen. Hij noemt de rozenkrans een waardevol spiritueel middel om in intimiteit met Christus te groeien in navolging van Maria die bidt. Paus Benedictus raadde gelovigen aan dagelijks de rozenkrans te bidden. En zeker, dat is een opgave, maar toch. Zo ben je in eenheid met Maria, de biddende maagd, en overweeg de geheimen van Christus' leven in de geheimen van de rozenkrans. En dit contemplatieve herhaalgebed is volgens de paus geen voorbijgestreefde devotie, maar beleeft een nieuwe lente. En in de huidige wereld die zo gefragmenteerd is, helpt de rozenkrans juist om Christus in het centrum te plaatsen. Zoals Maria dat deed toen zij alle woorden en daden van Jezus in haar hart bewaarde. Bij authentiek gebed van de rozenkrans, dus probeer het met aandacht te doen, schenkt God ook vrede en genezing, zo schrijft paus Benedictus. Hij zag dus het rozenkransgebed als een eenvoudige, maar diepe vorm van meditatief gebed die geloof, hoop en liefde versterkt. En tot slot benadrukt Benedictus praktische aspecten van goed bidden. Nederigheid, overgave, luisteren. Hij herinnert aan de traditionele leer dat ons hart in overeenstemming moet zijn met onze stem. Met andere woorden, we moeten met aandacht en oprechte intentie bidden. En niet slechts met woorden. En ook adviseert hij om vaste tijden en plaatsen van gebed te hebben. S'morgens of 's avonds zijn altijd kende momenten voor een gebed. Natuurlijk in de mis. En dan krijgt het gebed ook een ritme. En zo wordt gebed niet iets dat we erbij doen, maar een beetje de ademhaling van ons geloofleven. Een opvallend aspect van de spiritualiteit van deze goede paus is het belang van stilte in het gebed. In een wereld vol lawaai en een informatiestroom die maar niet ophoudt, benadrukt paus Benedictus dat men God vooral hoort in de taal van de stilte. En hij moedigt ons aan om bewust momenten van innerlijke stilte te scheppen. Want laten we in de stilte in ons hart zijn stem herkennen die ons roept, zo zegt hij letterlijk. Gebed is niet alleen spreken tot God, maar ook luisteren. En daarvoor is stilte noodzakelijk. Benedictus spreekt van een kunst van het luisteren en mediteren in Gods aanwezigheid. Wie bidt, moet leren verstillen om de zachte stem van de Heer te kunnen onderscheiden die in het geweten en in de Bijbel spreekt. Paus Benedictus heeft de waarde van contemplatief gebed ook hoog gehouden. Contemplatie is voor hem het zien van God met het hart. En bij hem, bij God, zijn zonder veel woorden beschouwend en liefdevol zwijgen in zijn tegenwoordigheid. En hij prees dan ook het leven van kloosters als voorbeeld. Kloosters zijn ware oases van de geest, waar Gods woord in de stilte weerklank vindt, zo zegt hij. En ook in het persoonlijk leven van elke gelovige raadt hij aan ruimte te maken voor dergelijke contemplatie. Bijvoorbeeld na het communiceren in de mis of tijdens de aanbidding kan men in stilgebed eenvoudig verblijven bij Christus. Ik kijk naar hem, hij kijkt naar mij. Deze stille dialoog tussen de ziel en God, die acht paus Benedictus van echt een onschatbare waarde. En je merkt dat het ook weer steeds meer terugkeert. De aanbidding, ook de jeugd, die is er gevoelig voor. Die zien er de waarde van in. En die raken zo dichter bij iets wat ze echt zoeken. De paus ziet dat contemplatie. Nee, die ziet dat niet als iets elitairs, wat dan voor een enkeling is weggelegd. Maar als iets waartoe elke gelovige geroepen is, ieder op zijn eigen niveau. Zelfs bij het Rozenkransgebed, zo zegt hij, ook is dat dus een school van contemplatie en stilte. Ondanks de vele woorden leidt het herhalen van het weesgegroet de rust, die brengt de geest tot rust en beschouwing van de geheimen. Het zijn die geheimen van Jezus' leven die we dan overwegen, hè? Kortom, stilte is voor paus Benedictus de atmosfeer van echt gebed, waarin de diepe ontmoeting met God kan plaatsvinden. Ook in de Eucharistie zouden we dat meer kunnen gebruiken. Elke stilte wordt al opgevuld door orgelspel of anderszins, alsof we een beetje bang zijn voor de stilte. Wat dan? Gebed in de moderne wereld en in een geseculariseerde wereld. Volgens paus Benedictus is gebed van cruciaal belang in onze, ja, geseculariseerde wereld. Hij constateert dat de moderne cultuur vaak gesloten is voor de goddelijke horizon. We kijken niet verder naar de horizon alsof daar niks achter is, hè? God en het transcendente, ja, we kijken niet verder dan die horizon. En juist daarom moeten christenen des te meer een getuigenis van gebed geven, zo zegt hij. Want wanneer gelovigen trouw bidden, houden zij als het ware de vensters naar de hemel open in een tijd die dreigt te leven alsof God niet bestaat. Echt zien bidden, dat doet mensen ook verwonderen en zien dat er iets bijzonders gaande is. Benedictus ziet het gebed als het tegengif voor secularisatie, want door te bidden blijft het besef levend dat er meer is dan het alleen maar materiële en dat ons ultieme hoop, die ultieme hoop van God komt. In diepe vriendschap met Jezus, levend in hem en met hem, kunnen christenen door volgehouden gebed de wereld weer openen voor Gods licht. Paus Benedictus waarschuwde dat als het gebed verdwijnt, het geloof verzwakt tot een loutere moraal of traditie. Zonder gebed verliest men gemakkelijk dit levende contact met God. Zeker te midden van een samenleving als de onze. Hè? En hij riep gelovigen daarom op om mensen van gebed te zijn in de wereld om hen heen. Herkenbaar aan een houding van hoop, van aanbidding en afhankelijk van God. En dat is niet alleen persoonlijk heilzaam, maar ook dienstbaar aan anderen. Want door te bidden brengen we Gods aanwezigheid in de samenleving. En Benedictus XVI zag hierin een missie. Christenen moeten ramen naar de hemel openen, zodat er weer ruimte voor God ontstaat in onze cultuur. Wanneer wij bidden zal, zo zei hij, uiteindelijk ook iets van Gods nieuwheid in de wereld kunnen doorbreken en de kilte van het secularisme verdrijven. Hij gaf zelfs heel concreet advies. In een jachtige, gefragmenteerde wereld als de onze is, is het belangrijk Christus centraal te houden. Bijvoorbeeld, nogmaals zegt hij het, door het Rozenkransgebed, waarbij in de huidige verstrooiende wereld dit gebed helpt Christus in het centrum te plaatsen. En zo wordt gebed een daad van verzet tegen de oppervlakkigheid en het relativisme van de tijd, want dat speelt ons natuurlijk parten. Hè? Misschien mag ik het zo zeggen, samenvattend zag paus Benedictus het gebed als het kloppend hart van het christelijk leven, theologisch gefundeerd in Gods initiatief en bemiddeld door Christus, omarmt gebed zowel liturgie als persoonlijk gesprek met God. En geïnspireerd door de kerkvaders en gericht op het oneindige mysterie van God, dit Benedictus ons dat goed bidden neerkomt op wat ja, God centraal stellen. Volhardend luisteren in stilte en ons laten transformeren door de liefdesdialoog met de Vader. In een onttoverende, ja, moderne wereld blijft gebed volgens hem de bron van nieuw leven, de weg om Gods tegenwoordigheid, vrede en liefde levend te houden in het menselijk hart en in de samenleving.
Adam, daar ben je, Adam, mijn zoon. Adam, daar ben je, kom maar gewoon. Adam,
u luisterde naar Adam, waar ben je? Een podcast met monsieur Rob Mutsaerts, hulpbisschop van Bisdom Den Bosch. Door de heldere uiteenzetting van het katholieke geloof is de podcast geschikt voor beginners, maar ook voor gevorderden die het allemaal weer eens op een rijtje willen zetten.
Kom maar gewoon, Adam, daar ben je, mijn eigen kind. Adam, kom, blijf nu, je wordt door mij bemind.